hier in de kerk. Ja, hij doet het goed. Als gemeenteleden, maar ook als er gasten zijn. Ik heb ze niet gezien, maar ook die. Als ze er tussen zitten, van harte welkom hier. En als je meekijkt met ons, nu of op een later tijdstip, nou, dan is het ook heel fijn. Dankjewel dat je dat doet. Vanavond gaat Albert-Jan bij ons voor, Holshabbel, onze eigen predikant. En de collectes die zijn vanavond bestemd. De eerste voor de kerk en de tweede voor het evangelie, verkondiging onder moslims. En die worden van harte bij u aanbevolen. En dan wens de kerkraad u een gezegende dienst toe.
Goedenavond. Het is vandaag dankdag en het is dankuur voor gewas en arbeid. Nou, neem aan dat we elke dag bidden voor ons eten en drinken en daar we ook voor danken. En nu hebben we een speciaal dankuur voor gewas en arbeid. Het gaat over de gewone dingen van ons leven. Eten en drinken, ons inkomen. En dankbaarheid is zien, alles zien als een cadeau. En dat is het ook. Het is een geschenk van God. Alles wat we hebben, krijgen we van God. En als we bidden, als we danken, dan zetten we onszelf daarbij stil. En dat is ook de reden dat we die ene keer per jaar een speciale dankdag hebben. Worden wij stilgezet dat alles wat we hebben, dat we dat krijgen van God. Het is geen vanzelfsprekendheid. En alles begint met het besef dat we alles wat we hebben, dat dat niet van onszelf is. Het is van God en we krijgen het in bruikleen. En we zijn afhankelijk van God. En laten we daarover zingen. Psalm 121 vers 1. Het besef van afhankelijkheid. We zijn kwetsbare mensen. En we kijken op naar God om alles van hem te verwachten. Ik wil u uitnodigen te gaan staan. Dan zingen we Psalm 121 vers 1. Laten we een moment stil worden voor God. En blij dat we alles van hem verwachten. Genade en vrede is er voor u en voor jou van God onze Vader, door zijn Jezus Christus, in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Ga je zitten. Groot is uw trouw, o Heer, dat lied gaan we nu zingen.
Thank you.
zullen op deze dankdag iets voorlezen uit de catechismus. Zondag 9. Dat is aan het begin van de catechismus en daar wordt eigenlijk artikel voor artikel de geloofsbelijdenis uitgelegd. En daar gaat het dan ook over dat we geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En dan is vraag 26, wat geloof je als je dat zegt? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En dan is het antwoord dat het eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat daarin is, uit niets geschapen heeft, en ze nog door zijn eeuwige raad en voorzienigheid in stand houdt en regeert, om zijn Zoon Jezus Christus mijn God en mijn Vader is. Daarom vertrouw ik zo op hem dat ik er niet aan twijfel of hij zal mij voorzien van alles wat ik voor lichaam en ziel nodig heb. En ook elk kwaad dat hij mij in dit moeitevol leven toedeelt, voor mij doen meewerken ten goede. Want hij kan dit doen als een almachtig God en hij wil het ook doen als een trouw vader. Zing op Psalm 24, vers 1. Zullen we bidden? Heer onze God, we komen bij u omdat u God bent. U bent groot, machtig en wij zijn kleine en kwetsbare mensen. En daarom kijken we op naar u. Heer, we zijn bij elkaar gekomen om te danken. Om u te danken. En dat willen we ook graag doen. Want er is heel veel reden om dat te doen. En tegelijkertijd leven we in een onrustige tijd waar we ons zorgen over kunnen maken. Er is zoveel onrust, zoveel onvrede, zijn mensen op de vlucht. Er is oorlog op zoveel plekken dat de meeste nieuws daarover het journaal niet eens haalt. We leven in een wereld die voor ons gevoel, zoals Martijn Buwalda zingt, van plakband aan elkaar hangt. Het laat ons voelen dat niets vanzelfsprekend is. Heer, en als we het ons laten doordringen hoe oneerlijk het in deze wereld is verdeeld als het gaat om rijkdom. Heer, bij elke crisis die er is worden mensen die het toch al minder hebben het meest geraakt. Hier erbij, in Nederland is dat zo. Maar als we verder kijken in de wereld, dan is dat nog meer waar. En hier te midden van al die redenen om dankbaar te zijn, voelen we ons ook verlegen. Want we hebben het goed. En we hebben dat aan verdiend. Het voelt al helemaal ongemakkelijk als we eerlijk gaan nadenken over hoe we met onze rijkdom omgaan. Ja, er is zoveel verspilling. Er is zoveel roofbouw op de schepping. Ja, het zit niet in onze mensen om alles eerlijk te willen verdelen. En we zien heel veel dingen als iets waar we recht op hebben. Ja, daar bidden we u voor deze wereld. Voor iedereen die honger heeft of te weinig van te leven. Voor iedereen die zich zorgen maakt over haar of zijn leven. Heer, ontferm u. We bidden u voor uw schepping die zucht en lijdt onder onze hang naar meer, meer, meer. Meer spullen, meer luxe, meer genot. Waar grondstoffen opraken, de aarde opwarmt. gletsjers en de permafrost smelt en dieren en planten uitsterven. Heer Christus, ontferm. We bidden u ook voor onszelf. Heer, vergeef ons onze hebzucht en verander ons hart. Help ons om met minder tevreden te zijn. Heer, ontferm u. Heer, open onze harten voor wat u tegen ons wilt zeggen, als straks de Bijbel opengaat. En als we dan die woorden horen en lezen, wilt u dan zelf tot ons spreken. En geef dat die woorden ook mogen binnenkomen. Zegen ons als we bidden en danken, als we zingen en spelen, collecteren. Heer, laat merken dat u bij ons bent. Hoor ons om, Jezus wil. Amen. Soms heb je wel eens van die momenten dat je denkt, hè, staat dit in de Bijbel? Ik kan oprecht zeggen dat ik de Bijbel in ieder geval in één keer helemaal van begin tot eind heb doorgelezen. Maar soms kom ik dingen tegen die voor mijn gevoel helemaal nieuw voor me zijn. Nooit geweten dat dit in de Bijbel stond. Dat overkwam mij 2 weken terug, ook toen ik bezig was om mijn preek over Naaman voor te bereiden. Die buitenlandse generaal die de profeet Elisa opzocht om te worden genezen van zijn huidziekte. Nou, vlak voor dat verhaal staat er een andere gebeurtenis beschreven. En op de een of andere manier heb ik daar altijd overheen gelezen. Nou, wie was Elisa eigenlijk? Elisa was op het moment de belangrijkste profeet in Israël. En hij moet namens God vertellen hoe God aankijkt tegen hoe wij mensen bezig zijn. En Elisa moest zijn leermeester Elia opvolgen. Nou, Elia was een indrukwekkend persoon. Niet bang om de koning de les te lezen. En die koning kon zijn bloed wel drinken. Maar Elia had ook heel indrukwekkende dingen gedaan. Wonderen. En ook zijn afscheid was indrukwekkend. Er kwamen wagens en paarden van vuur uit de hemel. En die kwamen om Elia op te halen. En weg was hij rechtstreeks de hemel in. Alleen zijn profetenmantel bleef achter. En zo staat Elisa daar. Grote schoenen om te vullen. En terwijl hij daar zo alleen staat met de mantel van Elia, vraagt Elisa om een dubbel deel van Elisa's geest. Daar bidt hij om. Hij wil in de voetsporen van Elia stappen. Zoals een zoon zijn vader opvolgt. En dat dubbel deel waar het dan over gaat, is wat de oudste zoon krijgt uit de erfenis van zijn vader. Nou, zo wil Elisa ook Elia opvolgen. Nou, en die wens wordt vervuld. Elisa is een bijzondere profeet. In de verhalen die over hem worden verteld, overtreft hij vaak zijn geestelijk vader Elia. Nou, in Koningen 2 Koningen 4 worden 4 bijzondere geschiedenissen verteld. De eerste, Elisa helpt een weduwe. De olie uit het kruikje blijft maar stromen. Twee, vrouw uit Sinem belooft hij een zoon. Als die zoon vervolgens sterft, brengt hij Elisa hem terug uit de dood. Dan volgt het verhaal wat we zo gaan lezen. En tenslotte is er nog een geschiedenis van de wonderlijke maaltijd. Er komt iemand langs met 20 kleine broodjes. En Elisa zegt dat ze die aan de profeten moeten geven voor de maaltijd. Dat is nooit genoeg voor 100 man, is dan de reactie. Maar dan zegt Elisa, doe het nu maar. En dan blijkt er genoeg te zijn voor iedereen. Nou, uit dat hoofdstuk 4 gaan we nu een paar versen lezen. 2 Koningen 4, vers 38 tot 41. En daar is bovengezet het bittere gerecht. Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd hongersnood in het land. Toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hem te bereiden. Een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken. Hij vond een wilde kruipplant, een coloquint, en plukte daarvan zoveel vruchten als hij in zijn kleed kon dragen. Toen hij terugkwam, sneed hij de vruchten in stukjes en deed ze door het gerecht in de pot. Ze wisten namelijk niet wat het was. Het gerecht werd rondgediend, zodra ze ervan proefden, schreeuwden ze uit: Godsman, de dood zit in de pot. Ze konden geen hap door hun keel krijgen. Toen zei Elisa, breng me wat meel. Hij strooide wat meel in de pot en zei, schep iedereen opnieuw op, nu kunnen ze ervan eten. En inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen. Het woord van God. Als je er wat beter naar gaat kijken, naar die verhalen van Elia en Elisa, dan valt op dat heel veel van die verhalen gaan over eten en drinken. Blijkbaar is dat iets van een hele grote plek innam in het leven toen. En dat is op zich niet zo gek als je bedenkt dat er hongersnood is. En die hongersnood leert mensen afhankelijk te zijn. Je ziet dat je kwetsbaar bent. Het is niet vanzelfsprekend dat er eten is. En ik denk dat daarom ook heel veel van die verhalen gaan over eten en drinken. En de wonderen die Elia en Elisa doen, gaan vaak over eten en drinken. Er is te weinig. Maar de profeet zorgt ervoor, of God zorgt door de profeet ervoor, dat er eten genoeg is. Ook in dit verhaal gaat het over eten en drinken. Het is kort en bondig, maar het triggert. Het triggert en ik vraag me af, waarom staat dit verhaal eigenlijk in de Bijbel? Eerst eens kijken, wat gebeurt er nou? Elisa is bij de profetengemeenschap staat. Dat is een opleiding, een profetenschool. Jonge jongens worden daar opgeleid tot profeet. Elisa en Elia waren niet de enige profeten die er waren. Er waren er meer. Maar zij waren de belangrijkste en zij leidden die andere profeten op. En het is bijzonder dat die jonge jongens er zijn. Want in de tijd van Ahab was het eigenlijk verboden om in God van Israël te geloven. Laat staan een opleiding te volgen tot profeet. Dus onder de koningschap van Ahab en Izebel is er een kleine rest die trouw gebleven is. Er is honger in het land. En honger is in Boek Koningen een straf van God. En die slaat niemand over, ook de profeten niet. Dus ze hebben daar te kampen met honger, er is geen eten. Maar dan zegt Elisa tegen hun, pak de grootste pan die je kunt vinden en zet die op het vuur. Een geloofsdaad wordt gevraagd. Er is geen eten, te weinig. Pak de grootste pan en zet die op het vuur. Nou, wat gebeurt? En ze gaan op zoek naar eten. En er is één van die profeten die op zoek gaat en die komt een vrucht tegen in de woestijn en die plukt die. Dus de kwintappel, coloquint staat er. Heeft andere namen ook. Kwintappel, de bitterappel of wilde wijnstok of zelfs de wijnstok van Sodom wordt die genoemd. Ik heb een paar plaatjes meegenomen hoe die eruit zien. Dit is, het is een woestijnplant. De vruchten zijn zo groot als een appel ongeveer. Als je wat verder inzoomt, dan zien ze er zo uit. En als je ze doorsnijdt, dan krijg je dit. Nou, het ziet er prima uit. Maar het is bitter. Het is sterk laxerend. En als je er veel van eet, is het zelfs giftig. Blijkbaar hadden ze het gewoon in de pan gegooid zonder te weten wat ze aan het doen waren. Niemand had van tevoren even geproefd. Hoe smaakt het? Nou ja, ik hou van koken en een van de dingen die ik geleerd heb. Als je kookt moet je af en toe wel even proeven. Halverwege voordat je het zomaar op tafel zet. Blijkbaar niemand had geproefd. Dus je kunt je afvragen, wat een knulligheid. Je krijgt de opdracht om te eten te koken voor een grote groep. Je plukt wat waarvan je niet weet wat het is en je gooit het zo in de pan. Nou, het is nog eens gevaarlijk ook. Want als ze zo'n hele grote pan vol met coloquint leeg eten, ja, wie weet wat er dan gebeurt. Het is gevaarlijk. En wat Izebel niet gelukt was, het uitroeien van de profeten, had zomaar door die ene maaltijd kunnen gebeuren. Maar de eerste neemt een hap en het proeft zo bitter als wat. En hij roept uit, de dood zit in de pot. Nou, Elia is niet zo heel erg onder de indruk, hij vraagt om wat meel. En dat meel gooit hij in de pot met die bittere coloquinten, giftige coloquinten. En hij zegt, schep opnieuw op en eet. Nou, opnieuw wordt er geloof gevraagd. Van wie neemt de eerste hap? Maar als ze eten, is de bittersmaak weg. God maakt het kwade goed. Dat is wat ik boven de preek heb gezet. En dat is wat hier gebeurt. De mislukking die er is, wordt een feestmaal. En waar kennen we dat van? Nou, ik moet denken aan het eerste wonder wat Jezus deed. Wat beschreven wordt in het evangelie van Johannes. Jezus is op een bruiloft. Er zal een grote maaltijd, of een groot feest worden. Als de wijn dan op is, dan blijft dat feest te mislukken. En het eerste wonder wat Jezus doet, is van water wijn maken. Blijkbaar is dat een lijn die in de Bijbel steeds tegenkomt. God maakt het kwade goed. Wat ik leer uit dit verhaal, is dat de alledaagse ertoe doet, het eten en het drinken, gewas en arbeid, de gewone dingen van het leven. Het is geen twee werelden, een wereld die belangrijk is, waar het geestelijke wereld bij God belangrijk is, en het gewone alledaagse. Dat zijn geen twee werelden, dat hoort bij elkaar. Het alledaagse doet ertoe en doet mee in ons leven met God. Het tweede wat ik daaruit leer, is dat God dwars door die onhandige pogingen van ons heen werkt. Die profeet, die deed maar wat. En toch, God keert het ten goede. En dat is wat je vaker ziet in de Bijbel. En het leert me dat je je niet moet laten verlammen door mogelijke mislukkingen. Angst om het niet goed te doen. Maar ook de dingen die verkeerd uitpakken. Ook daar kan iets goeds uit voortkomen. Laat je niet bij voorbaat verlammen. Leg de lat bij voorbaat niet te hoog. En de diepere laag. Dat God het kwade goed maakt, zien we in Jezus. Jezus komt in onze dode en vergiftigde wereld binnen. Juist in Jezus leven en dood zie je dat God door het menselijke kwaad en onwetendheid werkt aan redding. Wat er met Jezus gebeurt, dat is geen tragisch ongeluk. Zo lijkt het wel. Mensen denken dat ze het goede doen voor God. Ze beschuldigen hem van de ergste misdaad die je kunt bedenken in de Joodse traditie, in het Joodse geloof. Godslastering. En daar is maar één mogelijke straf op, namelijk doodstraf. En dat gebeurt, mensen vergrijpen zich aan Jezus. Hij wordt gedood aan de kruis gespijkerd. Verschrikkelijk, als je beseft dat hij onschuldig is. Maar juist daardoorheen werkt God aan redding voor deze wereld. Er zit nog een bijzonder detail in dit verhaal. Namelijk het meel. Elisa vraagt om meel. En de kerk heeft altijd als je de oude commentaren leest, de oude christelijke kerk, het meel altijd gezien als een verwijzing naar Jezus. Als het brood dat leven geeft, zoals Jezus dat zelf uitlegde in Johannes 6. En de oude kerk heeft dit verhaal altijd gelezen als een uitleg hoe Jezus als het brood van dat leven geeft, deze wereld binnenkomt. Ik wil nog iets dichterbij halen, dit verhaal. Wat betekent het voor ons? Wat dit verhaal mij leert, en dat is een diep geestelijke les, is dat God zelfs het kwade goed maakt. Ook de bitterheid waar je in dit leven mee te maken krijgt, waar je op dit moment mee moet dealen. Als ik eerlijk naar mezelf kijk, dan brengt me dat gauw in verzet tegen God. Waarom moet het nou zo? En in eerste instantie het leed wat mij treft, maar wat andere mensen treft. Ik kan daar last van hebben. En dan kan ik soms dat roepen of zeggen tegen God. Waarom moet het nou zo? Dit verhaal en wat de lessen die we daaruit leren, leren mij dat die bitterheid op een bepaalde manier bij het leven hoort. En dat God door die bitterheid heen kan werken in je eigen leven. Hoe is niet altijd duidelijk. Soms wel. Soms dan krijg je iets van een inzicht. Dat zou hiervoor kunnen gebruiken. Of ik merk dat ik daardoor meer op God heb leren vertrouwen. Of wat ook. Dat is iets persoonlijks. Daar kun je niet zomaar algemeen dingen over zeggen. Maar het begint met het vertrouwen dat God ook het moeilijke, het bittere, het dode in je leven kan gebruiken. Ten goede. Het is wat apostel Paulus zegt in Romeinen 8 vers 28. Dat zelfs het kwade moet meewerken ten goede. Dus dat is het eerste. Vertrouw erop dat God zelfs het kwade goed kan maken. Dat als je dingen overkomen, dat het niet betekent dat God zijn handen van je aftrekt. Of dat God je straft. Maar dat God met je bezig is. En ook die bittere dingen, die moeilijke dingen kan gebruiken. Het tweede wat ik over wil zeggen. In dit verhaal moedigt Elisa die profeten aan, die moeten leren in opleiding zijn tot profeet, om stappen te zetten in het geloof. Er is honger en hij zegt, pak de grootste pan die je kunt vinden en zet die op het vuur. En dat moedigt ons aan om ook zelf je plek in te nemen in het Koninkrijk van God. Om stappen in geloof te zetten. Het kan heel groot klinken, hè, dat God je roept om voor hem te leven. Om bezig te zijn in zijn koninkrijk. En daar kun je wat verlegen mee zijn. Of het kan heel onbeduidend zijn wat je lijken wat je doet. Maar de aanmoediging is wel, hoe onbeduidend het ook lijkt wat je hebt bij te dragen, doe het. Dus dan heb je geen flauw idee hoe, doe het. Het is iets wat ik ook heb moeten leren. Ik moet het eigenlijk het plaatje helemaal klaar hebben. En dan kan ik pas beginnen. Ik moet weten welke stap ik moet zetten. Ik heb geleerd om dat los te laten. Om in de overtuiging dat God me iets duidelijk maakt iets te doen. En op te vertrouwen dat andere mensen me dan wel gaan helpen. Omdat het iets is wat God wil. Of dat er wel een vorm omheen valt als ik het niet helemaal kan bedenken. Je moest denken aan het lied van Martijn Buwalda, wat heet De Dingen Die Je Doet. Ik wil een paar regeltjes uit voorlezen, omdat dat wat daar beschreven wordt zo onzichtbaar is en zo onbeduidend lijkt, en tegelijkertijd de wereld van verschil maakt. Hij noemt een paar voorbeelden. De priester die week in, week uit weer opstaat en de klokken luidt in een kapotgeschoten kerk met lege banken. De moeder die de nacht doorzingt tot er wat rust vloeit in haar zieke kind. En als het licht wordt, staat de wereld weer te wachten. Het zijn de dingen die je doet. De dingen die je doet die niemand ziet. En die zeggen wie je bent. De vrouw die nog steeds zorgt voor hem. Terwijl ze weet, hij weet niet wie ik ben. Ze blijft hem wassen, terwijl hij haar blijft vergeten. De vader die zijn zoon omhelst. Al wordt hij keer op keer teleurgesteld. Nooit eens, het spijt me. Maar toch fluistert hij, vergeven. In die dingen wordt het Koninkrijk van God zichtbaar. Het lijkt iets kleins en het is iets groots. Dit is hoe God wil werken door ons heen. Niet door de grote daden die in de krant terechtkomen of die mensen jaren later nog over ons vertellen. Maar gewoon in het gewone dagelijkse leven. Om daar het verschil te maken. Misschien zonder het te weten dat je het verschil maakt. Het derde. Gods goedheid hangt gelukkig niet van ons af. Het moet niet eerst perfect zijn. Je ziet het aan het knurrige gedoe van die profeet die die vruchten in die pot gooit. En eigenlijk geeft me dat heel veel rust. Dat ik die goedheid van God niet hoef te verdienen. Dat het niet eerst perfect hoeft te zijn. Het gaat niet om onze prestaties, maar het gaat om God. En tegelijkertijd geeft het ook de rust dat alles wat we doen ertoe doet. In die rust mogen we leven. We afsluiten met een Bijbeltekst, 1 Korintiërs 15, vers 58. Daar heeft Paulus uitgelegd wat het voor verschil maakt dat Jezus uit de dood is opgestaan. En dan sluit hij af met deze zin. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar. Zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht nooit te vergeefs zijn. Amen. We zingen Psalm 121 vers 4. God is zo goed, zo liefdevol. In die psalm staat een heel bijzonder en hoopvol zinnetje. Dat God zelfs het kwade goed maakt. Zing op Psalm 121, vers 2, 3 en 4. zullen we nu ook doen waarvoor we bij elkaar gekomen zijn. God danken voor wie Hij is en om wat Hij ons geeft aan eten, drinken, inkomen en andere dingen. Er is nog iets anders wat ik graag wil delen. De afgelopen tijd intensief meegeleefd met Bobby Tarik, die haar kinderen in Maleisië moest achterlaten. 7 jaar leefden ze gescheiden van elkaar. De gebeden van Bobby en van ons en veel mensen om haar heen zijn verhoord. Vanmorgen zijn Ariba, Joshua en Kevin veilig geland op Schiphol. En dat mag een wonder heten, want op het laatste moment was het heel spannend of het allemaal zou lukken. Maar God is goed, Hij heeft onze gebeden verhoord. Zullen we God ook verdanken? Er zal zondag vast ook nog meer aandacht voor zijn. Maar het is zo vers, ik wil het ook vanavond met jullie delen. En ook bij de Heer brengen in ons gebed. Aan het eind van het gebed wil ik een tijdje stil zijn. Zodat je zelf ook de dingen waar je dankbaar voor bent, waar je zorgen over hebt, met God kunt delen. En dan sluiten we het gebed af met het gezamenlijk hardop bidden van het Onze Vader. Laten we God danken en bidden. Heer onze God, wij eren, aanbidden en prijzen U. In de eerste plaats maar om wie U bent. Heer, U bent zo groot, zo sterk en machtig. U bent onze schepper. Wij zijn Uw schepselen, maaksel van Uw handen. Door U gewild, door U bedacht. En door U hebben we een plekje gekregen in deze wereld, deze schepping van U. We willen U danken dat U Uw grote liefde voor ons laat zien. Dat U ons dat elke keer weer opnieuw wilt verzekeren. Dat U die grote God niet op afstand blijft, ver weg, onbenaderbaar. Maar dat U in Jezus heel dichtbij komt. En dat U met Uw geest aanwezig bent in ons leven. Dank voor Uw zorg, voor Uw nabijheid, Uw kracht, Uw levensadem. En dat U trouw blijft. Dat U nooit loslaat wat U begonnen bent. En dank U wel voor het wonder dat U zelfs het kwade goed maakt. Het kwaad dat ons overkomt, waar we mee te dealen hebben. De dingen waar we niet om gevraagd hebben. Die mensen ons aandoen, of waar we lijden aan het leven. De pijn, de tegenslagen, het verdriet. Ziekte die ons treft. Dank U wel dat U geen perfectie van ons vraagt, maar dat U door onze onhandige pogingen heen werkt. En dat U ook de pijn die we misschien onbedoeld anderen aandoen, dat U dat ook goed maakt. Ons tekort schiet, ons ongeduld, ons gebrek aan liefde. Heer, help ons om Uw goedheid en genade te blijven zien. Heer, ook al is er zoveel wat ons zomaar cynisch zou kunnen maken als we kijken om ons heen. Als er zoveel kwaad is wat op ons afkomt. Ons niet persoonlijk treft, maar wat we wel meemaken als we het nieuws volgen. Of misschien is het zoveel dat we dat niet eens meer doen. Dat we ons ervoor afsluiten. Omdat het te veel is. Heer, help ons om Uw genade aan het werk te zien. Dus in de dingen die niet opvallen en die de krant niet halen. De goede macht. Heer, geef dat we daar hoopvol door blijven. En niet verbitterd raken of angstig. En help ons zelf ook om het goede te blijven doen. De dingen die je doet die niemand ziet. In trouw, in zorgzaamheid, opoffering, liefde. Het naar elkaar omzien, het voor elkaar bidden. Heer, we prijzen U om alles wat U geeft. Om de dingen die we zo gewoon vinden. Waarin we U zorgt, maar waarin we Uw zorg en nabijheid mogen proeven. Ons eten en drinken. Ons werk, ons inkomen. Gezondheid, mogelijkheden om te studeren en te werken. Dank voor het ritme van de seizoenen, van dag en nacht. Van werken en rust. Van inspanning en ontspanning. Dank voor Uw zon die over ons leven schijnt. Voor de lucht die we inademen, voor regen op zijn tijd. Voor voedsel dat kon groeien en worden verwerkt. Dank voor boeren en tuinders. Voor mensen die het voedsel verwerken en transporteren. Dank u wel voor vakmensen. Dank u wel dat er werk en inkomen is. Dank u wel voor mogelijkheden om te leren en te studeren. Dank voor docenten en leerkrachten en hoogleraren. Dank voor mensen in de zorg, artsen en verpleegkundigen, therapeuten, mensen van de thuiszorg. Dank voor mantelzorgers. We willen u ook bidden, geef liefde en kracht om het vol te houden. We danken u voor medicijnen, therapieën en behandelingen. Dank dat we in deze tijd van oorlog en chaos mogen weten dat het leven niet zinloos is. Dat er hoop is voor ons. Dat Jezus terug zal komen en er een nieuwe aarde zal komen. Dank u wel dat u groter bent dan alle dingen waartegen we niet zijn opgewassen. Dat zelfs de machten van de hel weten wie er regeert en dat u, Heer Jezus, overwinnaar bent. Dank dat we als gemeente elke week mogen samenkomen. Dat er zoveel talent is en bereidheid om dat in te zetten voor het grote geheel en voor u. Dank dat elke week het woord verkondigd mag worden. Dank dat er zoveel mensen in de gemeente zijn, al die verschillende generaties, die samen willen optrekken. Dank u wel dat we in vrede mogen leven. Heer, we bidden u voor de wereld waarin we leven. Dank dat u alle macht hebt, wat er ook gebeurt. Dat machthebbers uiteindelijk moeten buigen voor u. En we bidden u voor ieder die macht en invloed heeft, om het goede te zoeken en het goede te doen. Ze niet te laten leiden door eigen belang, maar de verantwoordelijkheid te nemen die ze krijgen van u. Laat merken dat u bent op plekken waar oorlog is, waar angst is en onzekerheid, honger en vervolging. En Heer, kon het zijn, wilt u daar verandering brengen? We willen u bidden ook voor onszelf. Geef ons een dankbaar hart. Open onze ogen en ons hart voor uw liefde en uw zorg. Geef dat we dat ook mogen zien en proeven in ons dagelijks eten. En in kracht van ons werk. Geef ons een royaal en gul hart dat uitdeelt. Zoals u ons overstelt met uw goedheid. En Heer, we blijden dat we helemaal afhankelijk zijn van u. Want als u ons geen voedsel geeft. Als u geen gezondheid en kracht geeft. Als u ons geen levensadem niet geeft. Als u geen warmte en regen geeft. Als u uw handen van ons zou aftrekken, Heer, dan waren we nergens. Heer, we bidden u om uw zegen over ons leven. En we zien op naar u vol vertrouwen. En luister naar ons als we in stilte danken en bidden. Zo bidden we samen, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Het is nu gelegenheid voor de collecte, waardeer u en uw gaven zegenen. En dan zingen we straks als laatste lied. Kom, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep. De Heer, laat niet gaan zonder zijn zegen, ontvang die gelovigen heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de diepe verbondenheid van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.